Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe,
swipe. Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stappen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma. En in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vugts. Niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze ook in andere podcast-apps, zoals Spotify. In deze aflevering gaan we het hebben over jongeren en geweld. De afgelopen jaren zijn er heel veel zaken geweest waar soms piepjonge daders bij betrokken waren. Die hebben we vaak teruggelezen ook in het Parool. Wouter, kan jij een voorbeeld geven van die jonge daders?
Nou ja, het zijn niet alleen, het zijn tieners, maar ook begin twintigers. Er zijn legio voorbeelden. Het meest recente voorbeeld van zo'n van hevig geweld, wat dan de stad en eigenlijk heel Nederland schokt, is de dood van Jimmy Schepers uit Diemen. Die was 21. En die is op een festival in Amsterdam-West op Eerste Pinksterdag is die doodgestoken bij een vechtpartij. En als je dan zo eens een beetje in oogschouw neemt wat er daar allemaal gebeurd is, dan heb je toch over daders van begin 20 die met messen op een festival rondlopen, daar mensen beroven en vervolgens daar in de clinch raken met de groep vrienden, waar ook de Jimmy Schepers bij.
Ja, dus Jimmy had gewoon pech eigenlijk.
Nou, sterker nog, hij sprong er zelfs tussen een gevecht. Het was eigenlijk een domme aanleiding. Het is stampvol op zo'n feest. Mensen moeten erdoor, mensen lopen tegen elkaar aan. Die groep vrienden van Jimmy Schepers, die liep in een soort treintje door die meute. Ja, iedereen die wel eens op Koningsdag door de Jordaan heeft gelopen, die weet ongeveer wel hoe dat gaat.
Ja, dan wring je op elkaar stenen staat.
Je wurmt je er doorheen. En die komen, een van die jongens uit die groep, die komt daar, krijgt daar een aanvaring met een andere jongen in een geel jack. En dat is een beetje bekvechten over en weer. En dat gaat vervolgens uit elkaar. Dan een uur later komen die twee groepen elkaar weer tegen. Dan is er van wat had je nou, moet je nou? Nou, en dan wordt er vanuit door die jongen in die gele jas gelijk geslagen. Dan ontstaat er een vechtpartij waarbij messen getrokken worden. Jimmy Schepers die springt ertussen en die wordt dodelijk gestoken. En twee andere jongens, eentje wordt in zijn schouder gestoken. En iemand anders is in zijn borst en in zijn pols gestoken. Dus het is echt wel, en het was echt wel zo'n soort, weet je wel, soms heb je van die verhalen. En die slaan echt in als een bom in Amsterdam.
Ja, maar ook die plekken waar duizenden jongeren voor een vrolijke dag komen. En waar meestal op zo'n festival heb je best veel lol met mensen die je niet kent. En je hebt allemaal een goede sfeer en zo. Je kinderen gaan erheen, je vrienden gaan erheen.
Ja, de bliksem slaat even in op zo'n festival. Maar ik bedoel, een paar weken daarvoor, begin mei, hebben Paul en ik een heel verhaal gemaakt over een groep jongeren die op station Bijlmer in de clinch raakt met een eigenlijk iemand van wie we nog steeds niet weten wie dat nou is.
Ja, is volop in het nieuws geweest.
Die man die wordt finaal in elkaar getrapt door een groep jongens en uiteindelijk op het spoor gegooid. Ja, en dan dat is ook zo'n eruptie van geweld. Die beelden van dat, en dat was bij Jimmy Schepers ook zo, hè, de beelden van zo'n gebeurtenis gaan ook razendsnel van telefoon tot telefoon. Iedereen ziet dat. Iedereen raakt daar zeer geëmotioneel van. Want op die beelden van Jimmy Schepers van dat festival zag je dus echt iemand met een mes lopen. Mm-hmm. Op de beelden van Station Arena zag je ook gewoon echt dat een hele groep jongeren op iemand in stond te schoppen. Waarbij zelfs ook echt wel iemand waarvan ik dacht van dat is echt een ukkepuk.
Een heel klein hummeltje.
Nou, dat was echt een kind wat je nog geen 10 geeft.
Nee,
of zo.
En kijk, wat zo heftig is aan die twee incidenten zoals Wouter ze nu beschrijft, is op twee manieren komen die heel dichtbij. Dat klinkt een beetje als een cliché, maar het is wel zo. Voor iedereen. Ten eerste, je ziet overal die beelden op social media. Zowel van deze steekpartij op het festival als van dat kopschoppen en iemand op de metrospoor gooien op station Bijlmer. openbare plekken waar je zelf zou kunnen zijn. Waar mensen hun kinderen zijn. Waarvan je denkt, wow, dus daar kun je dus ook niet veilig heen. Dat is een gevoel, is niet helemaal terecht hoor. Want je kunt heus veilig naar station Belmer Arena. En je kunt heus veilig in de algemene zin wel naar allerlei festivals. Ook dit festival. Dus, maar die impact die is zo enorm. We hebben het hier natuurlijk vaker over jonge daders gehad. En bijvoorbeeld over de uithalers van cocaïne uit Antwerpse haven. Maar dat raakt jou niet, omdat jouw gezin daar niet bij betrokken zal zijn. En dit kan echt, iedereen kan hierin betrokken zijn. Net zoals een verkeersruzie die uit de hand loopt. En dat iemand ineens een mes steekt en iemand neersteekt om hem gewoon zo'n, wat moet jij nou, fietsruzie gedoetje, weet je. Ik heb ze wekelijks met mensen die van moos rijden en zo. Maar, maar dan ineens wordt iemand zwaar verwond of doodgestoken. En dat maakt dit geweld op een extra manier zo heftig.
En bij dat Solid Grooves was natuurlijk ook iets.
Dat was het festival.
Dat is het festival waarbij Jimmy Schepers werd. Daar is iets, ook, lijkt ook iets anders aan de hand te zijn. Het lijkt, en ik heb daar niet hele concrete aanwijzingen voor, maar het lijkt erop dat mensen daar naartoe zijn gegaan. Ook wel met de gedachte, joh, we gaan mensen beroven. Hè, daar heeft het nu alle schijn van. Ik bedoel, het is nog niet vastgesteld. Disclaimer.
Nog, ja.
Ja, die disclaimer moet ik wel even inbouwen. Maar er komen naar mensen waarvan eigenlijk andere mensen zeggen van, wat doen die hier? Die hebben er eigenlijk niks te zoeken. Is helemaal niet het reguliere type wat hier komt. En daar moet je ook mee uitkijken. Hè? Want als
nou, ze hebben zich niet leuk aangekleed. Zoals mensen die gewoon,
ja, staan niet te dansen.
Het vreemde is natuurlijk, en als ze een plan hadden, dan is het een heel raar plan geweest. Want als jij met een groepje snel buiten wil maken, dan ga je rits, rats. Mensen beroven al niet met een mes in je hand. Dure zonnebrillen pakken, misschien een telefoon. En dan ben je na 10 minuutjes max ben je weg. Want anders word je gepakt. En deze gasten zijn gebleven. Dus het is helemaal niet zo logisch wat hier achter
nee,
zit.
En tegelijkertijd denk je ook van, oké, maar wie gaat er nou in godsnaam met een mes naar een festival?
Ja.
Je wordt gefouilleerd. Dus de pakkans is eigenlijk best wel groot. Dat je dus bij de ingang betrapt wordt met dat mes. Of was die pakkans niet zo groot en is er wat anders aan de hand? Hè? Er zijn ook verhalen over. Samen met collega Jesper Roelen heb ik me er een beetje in verdiept. En er is ook een verhaal dat er valse polsbandjes waren, weet je wel. Mm-hmm. En dan denk je opeens, wow, maar wacht eens even. Als er iemand dus moedwillig polsbandjes van de organisatie aan het namaken is, dan krijgt dit opeens wel een hele lelijke component. Dan is het niet meer gewoon een soort at random gebeuren, snap je wel?
Mm-hmm. Ja, en dat is, we hebben mensen gepland om daar eens flink wat te gaan doen.
Nou ja, in elk geval om valse bandjes te verkopen en daarmee misschien wel op de koop toe te nemen dat die mensen wat minder goed gecontroleerd werden. Kijk, in principe wordt iedereen gecontroleerd, hè, op zo'n, ook de crew en al die. Maar ja, als jij zegt, joh, ik ben van de organisatie, dan kan ik me voorstellen dat het wat minder goed gecontroleerd wordt dan bij iemand die gewoon via de reguliere ingang naar binnen gaat, snap je wel? En als je daarover begint na te denken, dan wordt het wel nog wel een stuk kwaadaardiger, snap je?
Maar kunnen we dit, laten we toch even een incident noemen wat op dit festival gebeurd
Zeker.
Is. Maar goed, we gaan het hebben over jongeren en geweld. Kunnen we hier iets van cijfers aanhangen? Weet je, is het een soort gevoel dat we denken, ze worden steeds jonger of
nee,
het geweld
nee,
wordt
hard.
Steeds groter? Of is er,
ik heb hier wel wat cijfers
wat
ook.
Al?
Je hebt in Een onderzoek wijst uit dat het aantal verdachten per jaar van 0 tot 17, nou die van 1 jaar die maken meestal niet zoveel geweld, maar dus net minderjarigen zijn het voornamelijk. In 2015 had je 179 verdachten in 1 jaar en in 2000 was dat 408 verdachten van messen.
In Nederland of
in Nederland? Messengeweld.
Okay, ja.
Ja, maar dat zijn serieuze zaken die hier dus gewelddadige berovingen waarbij gestoken is of in elk geval serieus gedreigd tot en met dodelijk messengeweld. Dat die minderjarigheid zie je echt heel erg toenemen. En er zijn ook allerlei onderzoeken naar gedaan. En dan zie je steeds hetzelfde fenomeen. Vooral die groep van net adolescenten, jeugdigen en net adolescenten. Dus net over de 18 heen ook nog. En die zie je fors terugkeren. Je ziet de aard van de messen wel. Die Rambo-messen zijn bijvoorbeeld heel.
Nou, ik kan me veel foto's herinneren, ook op het parool, dat de politie dan wel eens van die acties doet. Hè, dat mensen wapens in kunnen leveren. En dan zie je echt ook allemaal van die hele grote messen en zo.
Ja.
Nou, ja. Kijk,
dus
die
mensen,
messen
hebben dat toch.
Ja, die messen zijn, kijk, iedereen gaat dan kijken naar de dumpstores. Van, kun je even ook alles kopen, dat valt eigenlijk wel mee. Maar online, nou, dan kun je, als je via, op AliExpress de afdeling, het messenschap gaat kijken, dan word je dus even niet goed. Dat is dat, ik bedoel, daar is een Rambo, wat je daar kan kopen, dat is een Rambo-mes. Dat is een aardappelschilmesje daarbij vergelijken. Dat zijn messen met, nou ja, de meest afgrijzelijke punten en haken en weet
kan je dat nog verklaren als van dat is een soort mes voor de outdoor camper die zijn eigen vis gaat slachten? Of is dat gewoon echt
misschien
wel...
een klein disclaimertje tussendoor. Toen ik tiener was, had ik ook vlindermessen en een vrij exorbitant Rambo-mes en zo. Dat had ik ook. Vond ik stoer om te hebben en met dit vlindermes speelde ik proberen.
Ja, ik liep ook de hele tijd met zo'n vlindermes te flapperen.
Ja, alleen jongens, messen hebben gewoon iets.
Alleen
niet
dat ik iemand zou steken, dat staat zo ver van me af. Dacht ik toen en het is in elk geval niet gebleken dat het anders zat.
Maar je neemt het misschien ook niet mee, terwijl dit ziet er dan wel uit dat je...
Dat is het, natuurlijk het grote verschil. En dat zie je ook. Kijk, je ziet natuurlijk een geweldspiraal. Jongeren voelen zich onveilig. Misschien wel onder meer door dit soort films, maar ook allerlei andere op social media. Berichten over mensengeweld. Er is niks tegen drillrap, zeggen we maar veel van die clipjes daarbij. Zwel wordt volop met messen gezwaaid en zo. En dan zie je dat jongens vooral, ook wel meiden, maar vooral jongens, het idee hebben, ik moet me wel bewapenen. En dan doe je een trainingsbroek aan en daarover. En dan doe je een foedraal met een groot mes. En dan doe je gewoon je spijkerbroek of zo aan en dan ga je zo naar school. Dat is een ongezonde manier om naar school of anderszins naar buiten te gaan. En dat heb je heel erg zien toenemen in de afgelopen jaren. En dat is heel erg moeilijk te keren. Want je moet eigenlijk twee dingen keren. Het idee bij jongeren dat ze veiliger zijn door zich te bewapenen. Mm-hmm. We weten uit Amerika bijvoorbeeld dat zo niet werkt. Dat het geweld exorbitant is als iedereen zich gaat bewapenen. Daar is het ook veel met vuurwapens. En dat het ook dat het bij een cultuur hoort en dat je dat ding ook trekt, snap je? Dat is op schoolplein, dat gebeurde echt vroeger een stuk minder dan de afgelopen jaren. Dat is echt exorbitant toegenomen.
En daarbij kunnen jongeren, dat is natuurlijk het kenmerk van een jongere, is dat hij de gevolgen van zijn daden niet kan overzien.
Ja.
Dus ze weten natuurlijk wel dat als je iemand steekt, een mes steekt pijn, dat is niet goed. Maar de enorme impact van bijvoorbeeld iemand blijvend verminken of iemand doodmaken. Dat is dan kom je in de, hoe heet het, in de biologie bijna terecht. Dat is de prefrontale kwap bij minderjarigen. Die is gewoon, dat is een stuk in je hersens wat oorzaak en gevolg eigenlijk aan je uitlegt. Dat is niet volgroeid bij kinderen. Hè? En dat duurt bij jongens tot 24.
Ja.
Tot die tijd zijn het. Zijn ze ook daar zich niet van bewust? En dus een mes gebruiken en de vernietigende gevolgen die dat met zich mee kan brengen, daarvan zijn ze dus niet helemaal doordrongen. Kijk, als ik een heel groot mes bij me steek en dat wordt ruzie, dan realiseer ik me natuurlijk wel van oké, als ik iemand daar een prik mee geef, dan is dat, dan kan dat echt heel fout aflopen. Weet je? En die belevingswereld, die is er niet. En dan heb je daarbij te maken soms met mensen met een lichtverstandelijke beperking of dat soort dingen, die sowieso al niet daar zo heel goed in zijn. En, dat, en dan heb je toch wel een lelijke mix. Je hebt dus aan de ene kant angst, wapens en niet helemaal kunnen overzien wat de gevolgen zijn als je zo'n wapen gebruikt.
Er was een keer een advocaat en die zei, ik heb ongeveer 60 serieuze zaken met messengeweld gedaan. Eén van de verdachten besefte eigenlijk echt wel de gevolgen. Al de rest kwam er eigenlijk pas in de rechtszaal en in de cel achter. Dat is wel heftig om te horen. En het is geen mafketel die even wat roept. Dat is een advocaat die serieus te nemen is.
In die drillwereld zie je ook wel gewoon dat er... ik ben vorig jaar bij een strafzaak geweest. Die had zich afgespeeld in de Albert Heijn. In de Watergraafsmeer. En daar waren twee rivaliserende drill. Of er was eigenlijk een soort... hoe zeg je dat? Een soort geplande aanslag. Mm-hmm. Van één drillrapgroep op een lid van een andere drillrapgroep. Daar was over en weer allemaal gedoe al geweest.
Maar inclusief een dodelijke steekpartij.
Inclusief een dodelijke steekpartij. En er staat een jongen die is vakkenvuller daar. En die wordt aangevallen door twee jongens. Je kijkt die videobeelden in de rechtbank. En je denkt, wat zit ik naar te kijken? Joh? Je ziet gewoon een jongen die bij zo'n vakkenvuller. In zo'n Albert Heijn pakje. En die wordt even, ik weet niet eens meer hoe vaak die gestoken. Meerdere keren gestoken. En ja, er lopen mensen die net een zak sperziebonen uit de schappen hebben gehaald, weet je wel. En dan gaat iemand daar bloedend ten onder in een soort. En dan zie je de verdachte later. En dan denk je, ja, weet je, heb je nou eigenlijk wel helemaal in de gaten gehad wat je daar aan het doen was? Of weet je wel, dat is natuurlijk wel een probleem.
Wat ik overigens ook wel heftig vond, is als ik het vond. Dit dit incident had vele voorlopers van dezelfde groepen rivaliserende benden, inclusief een dodelijke steekpartij, maar allerlei andere messengeweld in Amsterdam Zuidoost. En dat had niet zo heel erg veel aandacht gekregen als deze. Want nu was het midden in de Watergraafsmeer, waar we allemaal wonen als luisteraars van deze podcast, weet je wel, bij wijze van spreken, ik overdrijf. Mm-hmm. En toen was het ineens veel groter nieuws. Dat vond ik ook wel heftig eraan. Van dat het, oh, dus het komt in Zuidoost. Ja, dat is nog eenmaal iets van Zuidoost. En dan wordt het pas echt groot nieuws als het in de Watergraafsmeer is. Dat vond ik...
Ja, maar wel. Ik snapte het wel, maar Albert Heijn, hè? Ja. Ik bedoel, Albert Heijn, man.
Ja, maar ik vind het nog toch, weet je, als we het hebben over die soort, het lijken bijna incidenten, maar het zijn, deze jongens waren dan al gelieerd in een soort ruzie tussen twee groepen.
Er is weer, op dit incident in Watergraafsmeer is weer wraak genomen in Almere.
Maar dan moet je inmiddels toch wel weten dat het gevolgen heeft, maar dan geef je er niet
meer. Ja, maar je ziet dus ook dat in een bepaald deel, en dan komen we weer bij de drillrapwereld, en daar hebben we het hier ook wel vaker over gehad, maar dan word je, krijg je gewoon een soort, ja, hoe zeg, kudo's punten. Weet je wel, van je hebt hem goed zo. Weet je wel.
Geschenkt en geduked.
En dan denk je, als je daar naar kijkt, dan denk je van, mijn hemel, weet je, dat is toch wel, daar worden gewoon levens op de roulette tafel gelegd. Voor wat? En dan, ja, dat is dan,
ja, voor kudo's.
En het online is, aanzien, ja.
Het heftige is, die jongens zijn zelf deep down doodsbang. Alleen, dat kunnen ze natuurlijk niet uitdragen. En dus gaan ze nog maar met een mes meedoen aan de wraak.
Met die jongens kan ik me voorstellen, want een van die dingen die zei, zijn twee dingen over messen. Nou, eerst jongeren voelen zich onveilig. En bij die groepen kan ik me voorstellen, die zijn al heel lang in fitties bezig.
Ja.
Maar andere jongeren die in dit soort incidenten komen, die hebben dat toch niet allemaal per se. Weet je, hoeveel jongeren lopen nou echt, zijn nou echt bang op straat dat ze gepakt worden? Of...
Als jij via social media en via alles wat je hoort en zo, wat misschien tot je komt eerst als stoer verhaal, als je de hele tijd ingepeperd krijgt dat de mes bij je dragen verstandig is voor veiligheid of dat het stoer is, dan, ja, dan gaan jongens dat doen. En het idee, omdat juist omdat die hersenen niet vergroeid zijn en zo, het idee, je gaat, als je hem al meeneemt, misschien laat je hem een keer zien op het schoolplein hoe stoer je bent met je mes. Maar je gaat er niet iemand mee prikken. Ja, die stap, dat is een volwassen manier.
Ja, maar je hebt natuurlijk heel veel impuls. Ik snap dat je op dat moment, als je dat mes bij je hebt, dat je niet meer jezelf tot de orde kan roepen of zo. Als,
Van de week stond een bericht, ook in onze krant, Parool, 5 minderjarige jongens opgepakt tussen de 14 en 16 en worden verdacht van mishandeling, diefstal en chantage. Zouden samen verantwoordelijk zijn voor 13 straatroven.
Mm-hmm.
En wat ze dus deden, zijn beroofde leeftijdsgenootjes. Althans, dat is de verdenking. En ik kan me wel voorstellen, want ik ben ooit ook 13, 14 geweest, dat als ik door zo'n groepje te grazen zou zijn genomen, dat ik zou zeggen, nou, ik weet één ding zeker, dat is één keer, maar niet nog een keer.
Ja.
En de volgende keer, dan neem ik zo'n apparaat mee en dan gaan we kijken. En dat is natuurlijk wel... Dat is natuurlijk wel, als je, en daar kan ik me ook gewoon echt van alles bij voorstellen dat je dat doet. Snap je? Dus als je één keer in een soort, als je één keer, want die, en met name die vroege puberteit, dat is natuurlijk ook zo'n tijd dat je bent een soort krielkip en je hebt ook geen idee van wat je nou eigenlijk allemaal aan het doen bent, weet je wel. En als je dan zoiets overkomt, dan kan ik me dus voorstellen dat je denkt van, ik moet me dus bewapenen, want ik ben niet veilig.
Ja, dat is echt een olievlek dus eigenlijk.
Ja, dat is die geweldspiraal die heel lastig te stuiten is.
Heel veel van die zaken, die zijn natuurlijk achter gesloten deuren, want het zijn minderjarigen. Hoeveel krijgen jullie daar dan van mee? Horen we alleen een uitspraak? Het is vaak...
Het zijn gefragmenteerde dingen. De zaak waarbij we het echt goed meekrijgen, en dan kijk ik ook even naar Paul, dat was die Itzhak Meiri, hè? Dat was een minderjarige jongen die een liquidatie heeft gepleegd.
Maar dan hebben we het wel over georganiseerde criminaliteit.
Ja, maar het, weet je wat je wel goed moet beseffen? Kijk, Paul en ik, die komen bij... graag bij de mensen thuis, om het zo maar eens te zeggen. En je komt in een soort omgeving dan waar uithalen, aanslagen op woningen, geweld op een kermis, vechtpartijen in de buurt, dreigende sfeer, niet altijd een even stabiele thuissituatie, waar dat allemaal in een soort snelkookpan pruttelt.
De norm is.
Mm-hmm.
En dus als je gaat kijken van... Hey, de afgelopen tijd heb je een hele reeks aanslagen op woningen gehad. En dan vraag je, worden gevraagd, wie zijn dit soort jongens? Wie doen dit nou? Dit soort jongens.
Mm-hmm.
Jongens die uithalen in de havens. Dit soort jongens. Het is allemaal, het is eigenlijk, en ik bedoel, ik scheer ze nu wel een beetje heel erg over één kam, maar het is wel allemaal hetzelfde omveld, toch? Of Paul, zeg ik iets heel...
Nee, het is, je komt soms in een woning, en soms komen we samen, soms gaan we afzonderlijk van elkaar, zo, waar alle basisregels, rust, reinheid, regelmaat, alles ontbreekt. Mm-hmm. Waar het één chaos is. En waar bijvoorbeeld ook... een moeder zegt over een minderjarig kind dat wel een strafbladje al heeft vanwege dingen stelen. Ja, zetten ze de lokfiets neer. Ja, wat denk je nou dat zo'n jongen doet? Dus zij vult in, stilt natuurlijk die fiets. Nou, als ik heb ook wel eens een fiets gejat, maar dat is ook niet goed te praten. Maar thuis, mijn moeder zou niet zeggen.
Messen, werfsterren, fietsen jatten.
Ja,
dat is eigenlijk een
meerwaarde.
Bij jongen bij de krant terecht gekomen.
Ja, uit Tilburg.
Geen Tilburgse drugsbronnen.
Even serieus. Je hebt gezinnen waar het totale chaos is. Waar verder, we hebben het hier wel eens vaak besproken. Waar die huizen zijn bijna leeg. Behalve een schitterend flatscreen die aan het schreeuwen is. En een PlayStation. En verder bijna geen spul. Maar totaal geen orde. En ook niet per se verwijtbaar aan bijvoorbeeld de moeder. Die vaak alleen is. En die moet werken. Maar een beetje heel veel moet werken. En probeert het een beetje te zorgen dat iedereen wat te eten te drinken krijgt. Op gezette tijden of ongezette tijden. Maar... dat staat zo ver van de gemiddelde lezer van het Parool of luisteraar van de podcast af. Maar het zijn wel heel veel gezinnen toch wel in bepaalde delen van de stad percentueel die er zo aan toe zijn. En dat is super heftig. En dan komen we even bij de volgende stap. Want dat is wel goed om te spreken. Wat doe je hieraan? Snap je?
Ja.
Kijk. Wat de overheid probeert eerst, die schrikt. Bijvoorbeeld 2020, ik had het net over, ik heb die cijfers net genoemd. Dan is er een enorme schrik. En burgemeesters willen actie en de rechterflank wil iedereen opsluiten in de politiek. En dan komt de overheid met zo'n campagne en dan hebben ze zoiets bedacht. Het dragen van een niffie is echt niet wijs. Drop je knife en doe wat met je life. Nou, ik moet heel erg denken dan aan... we hadden in het verleden een minister van Justitie en Veiligheid, Piet Hein Donner. En die ging ineens, vast en zeker bedacht door communicatiemensen, een rap maken. Rap, hij zei ook rap. En dat was, ik ben minister van Justitie, ik ben de baas van de politie. En, nou ja, of Jan-Peter Balken, die premier was en in campagnetijd op een skateboard ging ineens en onderuit gaat natuurlijk. Dit soort campagnes, daar ga je die jongens niet mee bereiken. En dan zie je later dat het wetenschappelijk... onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek gaat doen van wat heeft nou tot nu toe die hele campagne aan effect gehad en het samenstel van campagnes. En dan zeggen ze, ja, het is eigenlijk een allegaartje. Ik lees even iets voor wat de WODC over die campagne en alles wat er omheen hing gezegd heeft. In 2020 is het actieplan Wapens en Jongeren opgesteld. Dit met het oog op de forse toename van het wapengebruik, bla 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 bla. Uit de evaluatie blijkt dat het urgentie van het probleem zorgt voor veel te veel focus op de korte termijn bij de ontwikkeling van maatregelen. Ze hebben van alles door elkaar gedaan, links en rechts, en wapeninleveracties. Daar kregen ze duizenden wapens binnen overigens. Maar uiteindelijk staat er, bij enkele acties is zelfs opgemerkt dat deze mogelijk een averechts effect hebben en juist leiden tot meer wapenbezit onder jongeren. Doordat die jongeren door de overheid de hele tijd die tafels vol messen en zo in hun gezicht...
stoerder.
Enerzijds of ze vinden het stoerder, of ze denken, wow, zoveel wapens, dan ben ik nog niet bij de party. Dus ik moet ook een wapen. Dat zijn de wetenschappers van de Dynamische Staat onderzoek doen. Hè? En dan denk je, ja, het is dus ontzettend ingewikkeld natuurlijk als je op die manier vanuit de referentiekaders van onze politici en zo, misschien wel een beetje van onszelf, gaat denken, we gaan die jongens even streng toespreken. En dat is de jongen die uiteindelijk zich echt met serieuze messen bewapenen en dat grove geweld plegen. Die ga je juist van je afstoten en die gaan juist zich nog meer bewapenen. Is een van de conclusies van de wetenschappers.
Maar er zijn toch ook wel eerder dingen geopperd als we moeten ze veel kansen bieden. Dus ze moeten opleiding, ze moeten kunnen sporten, hou ze van de straat. Bied ze kansen om zich te ontwikkelen. Weet je, dat soort initiatieven zijn er toch ook?
Ja, nou ja.
Er zijn natuurlijk ook heel veel jongeren uit Zuidoost die dit niet doen.
Nee, er zijn er zeker een groot respect voor.
Het merendeel doet het niet.
Nee. En er zijn ook veel plannen en ik denk dat het ook terecht is. Ze moeten ook sporten en positieve rolmodellen en zo. Alleen, dezelfde regering die deze campagnes uitvaardigt, breekt dat allemaal af, hè, al 20 jaar. Dus dat, als ik een klein beetje chargeer, maar niet heel erg. Dus ik zou denken, zou veel meer weer in die preventieve sfeer daarop moeten worden geïnvesteerd. Dan op campagnes, een beetje.
Maar goed, die preventieve
slogans.
Als er signalen komen, hè, want kijk, en dat is moeilijk, want je hebt te maken met adolescenten, jongeren, die tot een jaar of 22. Maar als er dus signalen zijn dat er een soort straatoorlogje aan het uitbreken is. Als er dus over en weer, hè, en er zijn vechtpartijen geweest en gedoe. Dan is het heel raadzaam om daar als overheid heel scherp en secuur op te schakelen. En dat betekent dus ook dat de wijkagent en de politie, dat die dus die oren in die wijk moet hebben en die ook open moet zetten. Dat als er moeders komen met zorgen over gedoe tussen jongeren, want het kan heel bedreigend zijn, hè? Dan betekent dat wel dat moet worden geagendeerd en dat daar dus op geschakeld moet worden. En dat zal heel vaak gebeuren, maar ik hoor ook wel eens verhalen dat het niet gebeurt.
Maar wat bedoel je, geschakeld worden, dat ze even aan de deur komen?
Ingrijpen.
Jongen, kunnen we je helpen?
Als dit niet stopt, starten we gewoon een groot onderzoek. Paul en ik hebben niet al te lang geleden een verhaal gemaakt over waarschuwingsgesprekken bij Ajax. Kijk, als opeens de recherche bij op de, en die hebben genoeg te doen, hè. Ik bedoel, de recherche die loopt het ook over de schoenen. Maar als er opeens de recherche bij je thuis zit en die zegt, hey, luister, maar we weten waar jullie mee bezig zijn, stoppen. Dat maakt wel wat meer indruk dan niks doen.
Rap. Ja, dat is
en waar het een beetje aan ontbreekt is, dat de overheid wil zoveel dingen via hun eigen kanalen regelen. Terwijl als je inderdaad moeders hebt die opstaan en die zeggen, dit moet stoppen, onze zonen zijn verwikkeld in deze ellende, dan moet je die jongens of die moeders als counterpart nemen. En dat heeft heel erg lang geduurd. In Amsterdam gaat het nu steeds beter.
Toch veel over buurtvaders en buurtmoeders die bijvoorbeeld in Osdorp.
Die buurtvaders in Osdorp bijvoorbeeld, dat sterft uiteindelijk ook wel weer een stille dood. In die zin, ze zijn er nog wel. Maar vorig jaar hadden we dat gedoe rond die kermis en zo en straatroodjes. Die buurtvaders die toen daar aanwezig waren, die hadden niet veel gezag.
Nee, stonden gewoon ruzie te trappen. En die gasten zeiden, wat moet je mee? Bij mijn vader niet.
Nee, maar het schijnt ook een hoop jongens te zijn die niet uit de buurt kwamen daar. Die,
zeker, dat klopt.
Jawel, is ook zo. Nee, maar kijk, wat ik bedoel is, de overheid kan zich niet een arrogantie veroorloven dat je denkt, we hebben alleen onze eigen gebaande paden. We komen met een of andere campagne waarin we doen alsof we straattaalmachtig zijn of zo. Een of andere duur communicatiebureau inschakelen. Nee, je moet echt in die wijk in, wat Wouter noemt, je oren openzetten. En openstaan voor mensen die misschien een positieve rolmodel kunnen zijn. Dat kunnen jongerenwerkers zijn natuurlijk, klassiek. Mm-hmm. Dat kunnen de nieuwe credible messengers zijn waarmee wordt geëxperimenteerd. Dat is een goed initiatief, lijkt het, maar dat moet zich nu gaan bewijzen. Dat kunnen ook de moeders zelf zijn of de populairste docent van de school. Maar die heeft ook heel veel werk. Dus je moet het wel zoeken in de wijken en kijken wie je daar als positief beïnvloedende figuur kan.
Het is eigenlijk dat waarschuwingsgesprek van Ajax zou je eigenlijk bij al die jongens moeten doen.
Bij al die jongens, maar het is, kijk, die gezinnen waar verdachten in dit soort zaken eigenlijk, of daders uit dit soort zaken naar voren komen, die zijn best vaak al ergens in beeld, hè? Dus ofwel bij de hulpverlening, ofwel op scholen, of er is wel altijd een signaal van, hey, wacht heel even, dan gaat het even niet lekker.
En vaak overal.
Maar het is niet, je hebt zaken die komen echt uit als blauwe hinein op straat gevallen. Dat iedereen denkt, nou, waar komt dit vandaan? Mm-hmm. Weet je wel, dat gebeurt. Maar dat is eigenlijk best wel zeldzaam. Weet je, dus je denkt van, joh, heel vaak zie je het eigenlijk al misgaan. We hebben te maken, we wonen met z'n allen in een gaaf land waar de overheid zich eigenlijk terugtrekt. En bij sommige groepen mensen gaat dat niet goed. Dat is gewoon eigenlijk de wrange conclusie.
En je moet het niet onderschatten. Kijk, er is ook wel gewoon vaak wel een gesprek mogelijk. Ja. Met bijvoorbeeld die jongens als ze apart zijn. Niet als groep is lastig, maar die jongens apart. Mm-hmm. Of in de setting thuis met hun moeder en zo. Kijk, Wouter en ik zijn geen hulpverleners. Dus wij komen een verhaal halen. En zodra wij informatie hebben.
9 van de 10 keer denken ze dan ook dat van de politie zijn.
Ja, en dan maken we artikelen, soms twee.
Allemaal mensen helemaal verschrikt kijken.
Soms komen we nog een keer terug voor iets van nazorg. Maar het is, wij zijn geen hulpverleners. Maar wij zien wel, als je letterlijk over de drempel stapt, dan kun je heus met mensen een gesprek voeren. Alleen de overheid stapt veel te weinig uitgenodigd, hè, over de drempel. Mm-hmm. Kijk, het Australische team is makkelijk.
Ja, maar en het wantrouwen vanuit de overheid naar die moeders, vaders, naar die gesprekspartners die inzicht hebben in wat er nou echt speelt, daar is ook een soort, ja, dat zeggen die mensen allemaal wel, maar die doen ook eigenlijk niks. Maar soms zijn mensen gewoon niet in staat om iets te doen, of zijn niet uitgerust om iets te doen, of toegerust om iets te doen. En ik denk, neem die mensen in elk geval serieus als gesprekspartner.
Want zij worden wel serieus genomen door die jongens, hè?
Ja.
Snap je? Dus dat, je moet mediate, je moet middleman women hebben. Want de overheid zelf komt niet met de oude systemen makkelijk in die gezinnen terecht.
Ik wil toch nog even naar het oude systeem van straf. Of eigenlijk het systeem wat we nog steeds hebben.
Daar zijn we niet tegen, hè, straf.
Want die jongens die wel opgepakt worden voor dit soort misdaden. Ja. Hè, messen trekken, steekpartijen. Nou goed, liquidatie was misschien een ander niveau. Hoe komen die na hun straf weer terug? Want helpt zoiets dan toch? Of zijn ze toch gewaarschuwd als de straf zwaar genoeg is? Of kom je gewoon weer terug in je oude milieu?
Bij minderjarigen hebben we met z'n allen afgesproken dat we het heel belangrijk vinden dat die nog een kans krijgen. Ja. Dat we die niet gelijk opgeven. En in kringen van hulpverlening hoor je ook altijd wel van, joh, dan gaat het ook altijd weer over die prefrontale kwap, waar ik net ook over had.
Bij jullie is die gelukkig al volgroeid.
Ja, dat heeft even geduurd, maar dat is ook bij mij uiteindelijk volgroeid geraakt. Maar dat je denkt van dat minderjarige volwassen misdaden begaan, wil niet zeggen dat je ze moet berechten als volwassenen. Mm-hmm. Die gedachte, daar is ons strafrecht echt wel van doorwrongen. Weet je wel? Dus bij minderjarigen, wij mogen niet bij die strafzaken zijn. Die minderjarigen worden echt heel erg beschermd door het rechtssysteem. En dat is terecht, omdat een minderjarige minderjarig is. Natuurlijk, mm-hmm. Weet je wel? Tegelijkertijd zie je ook wel een soort kentering. Dat er een soort kentering gaande is, waarbij ook binnen het Openbaar Ministerie en ook wel de politiek toch wel echt stemmen beginnen op te gaan. Dat je, als het niet goed schiks kan, dan maar kwaad schiks. Laten we maar streng aanpakken. Daarbij moet ik wel opmerken dat binnen het Openbaar Ministerie dat wel echt nog wel met de nodige coulance gaat, hoor. Maar
ik snap ook dat ze het wel zeggen, omdat je ook, wat we ook zeggen, van het geweld, het verhardt zich heel erg. Of het is extremer dan het was, dat geweld.
Maar los je met keihard straffen, keihard geweld op?
Nee,
dat is de vraag.
Ik helemaal niet.
Zeker bij jongeren en adolescenten.
Het is natuurlijk een beetje uit machteloosheid dat je dan dat gaat proberen.
Nou, je moet en. Zeker bij jongeren en adolescenten moet je allebei doen. Dus ze moeten echt wel een tik op de vingers krijgen. Want dat is de taal die ze ook wel verstaan. En daarnaast moet je vooral denken, hoe gaan we dit gastje op het spoor zetten dat hij verder kan, dat het nog goed komt. En dan komen we weer op een nieuw pijnpunt, want zo wordt er echt wel in het hele jeugd- en het adolescentenrecht gedacht. Dat is echt wel de bedoeling daar allemaal van, die combi. En vooral het met strakke hand weer opvoeden van zo'n jongen. En dan komen we met een nieuw probleem, eigenlijk het probleem dat ik net al aangehaald heb. Rechters stellen vast, laat iemand vrij onder een heel pakket van voorwaarden. Die moet zich laten begeleiden hier en onderzoeken daar en zo programma's volgen. En die programma's zijn rara wegbezuinigd. Ja. Wachtlijsten. Dus dan functioneert het systeem om die reden niet. Omdat die jongens uiteindelijk ergens onder met zacht of harde dwang ergens naartoe worden gedrukt. Maar daar is de deur dicht, want er is een wachtlijst. En dat is wel een extra probleem. Aan de andere kant, wil ook niet alleen maar pessimistisch roepen. Daar liggen vaak wel de kansen dat je iemand even langdurig aan de arm neemt. En natuurlijk is er een categorie jongens, die kun je niet redden. Die blijven recidiveren. En die zien wij ook de hele tijd terug. En Wout en ik weten soms al, deze naam in de correcte spelling zullen we even goed bewaren. Want over 5 jaar ligt die op de grond. En dan hebben we nog weer nodig.
Dat is een naar vooruitzicht.
Ja.
Zo cynisch. Het is wel moeilijk om in dit werk soms niet cynisch te worden. Dat je denkt, oké, die komt uit zo'n familie. Dus ik snap ook wel hoe er vanuit de staat naar dit soort families soms gekeken wordt. Hè? Dat je denkt, die komt uit zo'n familie. Zijn oude broer is dit.
Maar dan, dat is de dood in de pot, hè?
Dat moet je echt bewaken, weet je wel. Dat niet gebeurt. Dat je denkt, goed.
Gelukkig is die wel goed terechtgekomen. Daar gaan we nu vanuit. En dat er ook zo'n verhaal komt.
Het is super knap hoe sommige jongens zich hieraan ontworstelen. En meiden ook. Maar het gaat in ons met jij vaak om jongens. En dat dat mag ook wel meer aandacht krijgen. Ik zou ook wel willen dat er wat vaker aandacht is voor jongens die dat dan hebben gered. Op kleine schaal is er dat ook al. Die komen dan wel in klassen en zo hun verhaal doen. Maar ik denk dat veel mensen in de maatschappij die verhalen niet zien.
Aan jullie om volgende keer zo'n verhaal op te tekenen, lijkt me, voor onze mooie krant.
Beloofd.
Wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool of ga naar parool.nl. Als je niks wil missen, schrijf je dan in voor onze misdaadnieuwsbrief. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vugts. Met dank aan Daan Hofstee en Josien Bolthuizen. Dank voor het luisteren en graag tot over 2 weken.
Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching.
Swipe Festival.
Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl.
Swipe, swipe.